Pirelli berooft Max Verstappen van de zege in Baku. Bottas, was het slecht of dramatisch? En Hamilton, wat deed hij eigenlijk bij die herstart? Maar er waren ook lichtpuntjes. De routiniers, zij deden het echt goed in Baku. Dat en meer in deze aflevering van Slipstream. Ja, Kees. Nou hebben we het er wel eens over dat we niet te veel op de banden moeten inhakken. Dat ze slecht zijn of dat het niet goed is of niet Formule 1 waardig is. Maar dit was wel een enorme flop, of niet?
Ik kan niet anders dan bevestigen. Nee, we moeten het erover hebben. Je weet, ik hou er niet zo van.
Nee.
Maar dit was absoluut een debacle.
Ja, aan alle kanten een debacle. We beginnen dus met, laten we maar beginnen, voor eigenlijk nog ver voor de race, dat Pirelli tijdens het weekend al zegt, de bandenspanning moet hoger. De minimale bandenspanning moet omhoog. Nou, dat zegt al wat.
Toen was denk ik al bekend dat er problemen zouden kunnen komen.
Ja.
Want dat doe je alleen maar als je bijvoorbeeld vrijdags of zaterdags na de training een paar banden geïnspecteerd hebt, of een paar zeg ik, het liefste allemaal geïnspecteerd hebt. En als je het werk goed doet, dan zie je aan de aftekeningen. En dan kom je met zo'n advies. En dat doe je niet omdat ze in perfecte conditie zijn. Dus ik vermoed dat het toen al iets bekend was. Ja. En het is natuurlijk zo, het standaard excuus is, er lag vuil.
Ja.
Maar dan heb ik naar een andere race gekeken. Dat is wat anders. Je monitort die banden, het team, niet ik, maar het team, ziet de druk. Als er bijvoorbeeld een langzaam, dat er iets van door de slijtage gekomen is, dan zie je dat de druk langzaam zakt. Is niet het geval, het was in één keer abrupt, einde oefening. Dus er is wat gebroken in het karkas, daar ben ik van overtuigd. Ja. En dat heb je geweten. En dan komt wel Pirelli met het mooie argument, of vuil. Maar het was zeker niet slijtage. Nee, dit had ook niets met slijtage te doen. Ja, slijtage van de koorden. Daar had het mee te doen. Maar dat zeggen ze niet. Ze zeggen met slijtage van het loopvlakrubber.
Ja,
ja dat, en dat vind ik eigenlijk nog wel spijtiger. Want dan kom ik even terug op de Franse collega's. Die hadden natuurlijk ook een redelijk debacle in Indianapolis.
Ja.
En die waren zo ver om te zeggen, joh, wij hebben dat niet goed gedaan.
Ja.
Maar dit, kijk, we zijn natuurlijk extra fel, want het kost Max gewoon de klare overwinning.
Ja.
Dat is heel duidelijk. Maar het is niet de eerste keer. En als je dan ook gaat kijken, iedere keer, of het nou Silverstone is, of het Monza is, nou, dan kan je Hockenheim, waar het ook wat is, het is altijd de schuld van het team, heeft die band niet goed gemonteerd, niet goed behandeld. Het is, Rosberg heeft de schuld zijn rijstijl. Ja, ja dat moet eigenlijk een keer ophouden.
Ja,
en dan kom ik erbij, maar als even op me dat het niet alleen Pirelli is, maar de FIA is al lang op de hoogte van deze problemen.
Ja, want daar wou ik naartoe. Ik bedoel, er is ook nog iemand die zegt, goed idee, die band gebruiken we.
Daar schuilt het probleem ook. Hè? Ik bedoel, dit is Formule 1 en je hebt ook natuurlijk toch wel een bepaalde kwaliteitsniveau nodig.
Ja.
Zo, en degene die het uitdeelt, of die zou weliswaar, is het moeilijk om een andere firma te vinden, maar daar kun je ook je best voor doen.
Ja, Kees, even voordat we verder gaan. Je zegt, de koord is gebroken. Mijn technische kennis zegt dan, als je de bandendruk omhoog zet, dan het gaat erom dat hij te hard inveert en dat er dan breukjes ontstaan. En die gaan op hoge snelheid, springt het dan uit elkaar.
Ja, op hoge snelheid wordt er natuurlijk meer aan getrokken.
Maar dan zeg ik twee dingen. A, je zou ze wat harder op kunnen pompen om mee te beginnen. En je moet ze misschien wat rechter opzetten.
Je bedoelt het
camber, ja. Dat zou misschien ook iets kunnen helpen.
Ja.
Want het is allebei wel de binnenkant.
Ja, maar ik moet ook daarvan zeggen, als er, laten we zeggen, het niet sterk genoeg is,
dan gaat het toch stuk.
Dan gaat het in principe, ja goed, je kan ook niet oneindig op blijven pompen. Hè?
Nee.
Maar ik bedoel, het is toch precies hetzelfde. Ik bedoel, jij maakt reclame voor de Vaco. Ja, nee, maar iemand die met zijn caravan rijdt, weet toch ook dat als hij te lage spanning heeft, dat zijn band kapot gaat.
Ja.
Nou, dus En die band moet natuurlijk ook deugen om dat draagvermogen te hebben voor in dit geval die caravan. Maar ook hier voor die Formule 1 auto.
Ja.
En ik weet niet, want wat bijvoorbeeld ook, hè, dan hoor ik ook van ja, maar die linkerband wordt niet zo belast als de rechterband. Ja, wat ik niet weet is of Pirelli specifiek linkse en rechtse banden heeft. Maar als bijvoorbeeld daar al in de productie een lichte, dat kan ook in die twee banden gezeten hebben. Hè, maar een lichte constructiefout zit, of productiefout kan ik beter zeggen. Een millimeter, een tiende millimeter minder rubber op die koordlaag kan al die ellende veroorzaken.
Nou, ik wil hem nog heel anders omdraaien, Kees. En dan mag jij zeggen of ik er helemaal naast zit. De linker wordt minder belast. Dat is juist de reden dat hij misschien wel eerder stuk gaat. Want als jij na een pitstop meteen vol gas gaat en die linker komt later op druk en jij rijdt al een keer ergens over een curbstone of wat dan ook, dan is de kans gewoon groter dat hij stuk gaat.
Nou ja, die theorie zou je kunnen aanhangen, hè, dat de spanning nog niet helemaal. Maar ja, goed, aan de andere kant, een goede begeleider zorgt ervoor dat ook de linker wat hogere spanning heeft wanneer die uit de pits wegrijdt.
Ja.
Hè, want dat compenseert dat hij iets minder warm wordt. Maar het kan zomaar zijn dat het kan die twee geweest zijn. Het kan ook dat die anderen geluk hebben. Hè, ze reden natuurlijk wel heel lang. Maar bijvoorbeeld als je gewoon...
Heel lang, 31 ronden kies.
Ja, nee, maar voor hun doen lang. Maar als je gewoon simpel analyseert, hè, zonder emotie of zo, dan is het toch onmogelijk dat ze rijden op exact 3 ronden heeft Max meer gereden dan Stroll. Maar Max had daarbij nog een paar ronden achter de safety car, dus laten ze iets minder belast. Nou, min of meer op dezelfde plek. Ik heb geen vuil zien liggen en het is meteen raak. Ja, is dat dan pech of is dat, of dat kan toch geen toeval zijn?
Nee, er is ook geen toeval.
Precies.
Nou. Ik wil alleen men wil ons doen geloven dat het toeval is.
Ja, dat het kwam door vuil op de baan.
En ik vind ook dat we toch ook even de rol van de FIA. Je zegt net al, ja, zij kiezen deze bandenfabrikant. Aan de andere kant, de klap die Stroll meemaakt, zou je ook kunnen zeggen, jongens, we doen daar meteen code rood. We zetten iedereen even in de pits en gaan eens even iedereen met nieuwe banden verder laten rijden. Want dit is niet normaal. Wat ze uiteindelijk de tweede keer wel doen. Op voorspraak van Red Bull.
Ja goed, dan kan ik het omdraaien. De tweede keer vond ik ook niet normaal. Ik vind die hele procedure. Nee, maar goed, dat hoort bij het racen. Ik vind het veel meer. Nu gaat Pirelli dat weer onderzoeken. Ik had veel liever gezien dat de FIA ook een expert had. He, zoals ze in het verleden hadden, een expert had die zich daar ook eens mee bemoeit. Maar die expertise is daar gewoon niet.
Ho, wacht even Kees. Toen Romain Grosjean dat ongeluk had vorig jaar, heeft de FIA alles onderzocht, hè?
Ja,
dus waarom nu niet?
Nee, maar goed, daar hebben ze misschien expertise op safety. He, daar hebben ze een Andy Meller, een hele goede man. Maar ze hebben niet die bandenexpertise om een weerwoord te geven. En dat is heel spijtig. En dat is eigenlijk met Charlie Whiting verdwenen. En dat is heel jammer. Ja, en nu krijg je dat de slager gaat zijn eigen vlees keuren.
Ja, dus die zeggen dadelijk, er lag koolstof op de baan en daar is doorgekomen.
Dat heeft Max al voorspeld.
Ja.
En niet als enige.
Nee.
Want ik schreef dat al in de 31ste ronde. Toen, toen Stroll eraf ging. Dat is nou eenmaal zo, helaas. Maar ik hoop dat er mensen zijn die dus in die wereld, en ook rijders, die toch een beetje feller daarop worden. Want voor hetzelfde loopt het helemaal verkeerd af, hè?
Ja.
Je moet er niet aan denken dat dit gebeurt en een ander knalt erin.
Maar goed, uiteindelijk, Kees, Max Verstappen, 0 punten. Terwijl Max Verstappen het hele weekend eigenlijk domineert.
Nou, dankjewel, want ik had voorspeld dat het vast stond dat hij zou winnen. Nou ja, dit soort praktijken kan ik ook niks aan doen.
Nee,
maar Max was gewoon in topvorm. En dat was goed. Maar overigens ook Red Bull. Want je kent mijn stelling, de auto is zo goed als de tweede. Nou, die auto was perfect hier, want niet alleen omdat Perez won. Maar hij heeft geweldig werk gedaan. En hij was gewoon de tweede snelste man op de baan.
Ja, ik heb zeker begin dit jaar gezegd van, Perez heeft nog niks laten zien waardoor hij de beste uitvinding sinds het gesneden brood is en al die dingen. Gisteren gewoon super zijn werk gedaan, top resultaat. De kruimels oppakken, als de nummer 1 niet kan finishen. Goede backup gegeven tijdens de race. Want eigenlijk zaten we naar een wedstrijd te kijken die doodsaai was, Kees. Omdat ze daar met z'n tweeën vooraan reden. En ze hadden het op een Mercedes manier onder controle.
Ja, absoluut. Het was oogjes toe in Baku, hè?
Ja.
Want er was niks aan.
Nee.
Totdat het dan één keer door helaas van buitenaf, buitenaf die banden, een heel ander verhaal ging worden. Maar ik ben met je eens, Perez deed dat fantastisch. Want hij zorgde er ook voor dat Hamilton helemaal, of de strijd Verstappen Hamilton, helemaal niet kwam.
Nee.
Want hij hield hem tegen. Dat wil zeggen, Hamilton kon Perez niet benaderen. Zo, nee, perfect. En Max weg. En Red Bull toch de volle punten.
Ja, nou, en ze lopen uit in het constructeurskampioenschap.
Absoluut.
Dat is gewoon...
Daar komen we dan nog even over terug. Hè. Bottas was helemaal niks.
Nee.
Dramatisch.
Eigenlijk nog minder.
Ja, nog minder. Maar dat zegt ook iets. Aan de andere kant dat Hamilton toch wel aardig reed. Want die auto was natuurlijk ook niet bijzonder.
Nee. En eigenlijk, Hamilton deed sowieso eigenlijk maar goed. Het enige was dat zolang Perez er maar voor zorgde dat Hamilton geen DRS had op het rechte stuk, was het goed.
Ja.
En dat was, dat deed Perez echt fantastisch. Ja, petje af.
Overigens was wel interessant hoe die beide rijders waar je het over hebt, hoe, ja, ik wil niet zeggen kinderachtig, hè, maar je hoort de ene die zegt, Hamilton vliegt op het rechte stuk.
Ja.
Klagen. En die andere Hamilton zegt, oh, hij heeft zo'n geweldige tractie.
Ja, mooi, ja. Hè? Maar hij zei niks over de vleugel dit keer.
Nee.
Dat is trouwens helemaal een beetje weg, hè? De flexie, dat komt dadelijk terug in Frankrijk weer, denk ik. Of niet?
Ja, het is wel vreemd natuurlijk, hè? Het was even een punt. Er was nog even wat schermutselingen tussen Horner en Toto Wolff. Maar ik vond het natuurlijk, ik zat te wachten erop. Maar Toto Wolff niks geprotesteerd. Terwijl het nu in zijn belang was. Want hij had natuurlijk nog kunnen proberen om Perez uit de wedstrijd te protesteren.
Ja, maar ik vind sowieso, Kees, als die man echt vindt dat Red Bull dat niet volgens reglementen doet, dan moet hij ook lekker protesteren.
Ja, maar,
dan
dat,
moet
hij niet... maar dat zegt iets dan ook over die mentaliteit.
Ja.
Een hoop geschreeuw.
Ja. Bottas dus gewoon drama. Eigenlijk, met de herstart Hamilton ook. Ik bedoel, hoe kun je nou vergeten een knopje terug te zetten? Hoe kun je het nou per ongeluk... ik zie hem op tv nog zeggen, Perez ging die kant op en ik ging zo in een knopje en moeilijk. En ik denk, jongen, wat lul je nou? Ja, dat hij dat knopje omgezet heeft en dat ze zo'n knop hebben, dat geloof ik wel.
Ja, nee, maar jouw woordenkeus is eigenlijk juist. Ik vond het, één, te ambitieus en twee, dom.
Ja.
Want je weet, je grootste concurrent staat al in de pits.
Ja.
Zo, ook al wordt hij vierde of vijfde. Maar hij had duidelijk de ambitie, tenminste dat is zoals ik het zie, duidelijk de ambitie om die race te winnen. Om de kop te nemen. Nou, dat is natuurlijk heel riskant. Want eigenlijk, die anderen hebben niet zoveel te verliezen, een beetje, maar lang niet zoveel als hij. Nou, denk ik voor zijn kaliber, maar wat een beetje overmoedig, gewoon moeten zeggen. En of dan dat knopje en zijn remmen te warm waren. Maar ik moet gewoon zorgen dat ik punten pak.
Ja, tweede, derde, vierde, maakt niet uit.
Precies.
Ja.
Precies. Dus en of dat knopje aan of uit stond, dat maakt helemaal niks uit. Want als hij dat dan wist, dat dat zo was, dan had ik helemaal niet zo ambitieus geweest.
Nee. Het is wel een mooie...
Maar je ziet daar ook mee de druk die op hem staat, hè?
Ja, we hebben het wel eens meer gezet. Als je Mercedes onder druk zet, maken ze fouten.
Alleen
ook
maar.
Nu weer.
Alleen maar. Ja.
Het is toch mooi? Dat is voor de toekomst is dat goed.
Nou ja, dat is mooi.
Althans,
wat ook natuurlijk
voor de Verstappen-fans zeker. Maar
nee, maar
voor
wat
ons
ook
allemaal.
Heel mooi was natuurlijk hoe spannend de kwalificatie was. Een duizendste de eerste drie. Soms konden ze niet eens een getal boven de nul op de monitor zetten. En ik geloof dat er 1/10 zat tussen de eerste 10 of 9.
Ja, nee, ik bedoel de kwaliteit. Alleen ik vind het wel jammer dat het toch weer eindigt met een beetje een anticlimax.
Daar eindigt het mee. En je ziet ook, we hebben het daar eens een paar weken geleden over gehad. 1 ronde eruit persen. Russell is daar een geweldig voorbeeld van. Maar 1 ronde, want het leek er ook op dat Ferrari de snelheid had. Maar in de race hadden ze die snelheid ook niet. Dus als die teams dat nog een beetje, dan kunnen we wat verwachten.
Ja.
Dan wordt het bijna Amerikaanse race, zo spannend.
Ja.
Maar voorlopig is het natuurlijk nog zo dat Red Bull en Mercedes degene zijn die de lakens uitdelen.
Over één rondje gesproken, Alonso is er ook aardig goed in. Hij had ook een goed weekend. En omdat het één of twee rondjes goed gaat, heeft hij met die rare herstart, heeft hij gewoon echt vier plaatsen gewonnen, Kees.
Ja, dat heeft hij goed gedaan. Ik was nou niet zeggen dat hij echt meetelde.
Nee, maar hij deed niet mee.
Maar het eindresultaat is prima en beter dan verwacht. In ieder geval verwachting van mij.
Ja, beter dan verwacht voor velen, Sebastian Vettel.
Ja, grandioos. Dat was echt grandioos. Ik ga nou niet hier roepen dat hij een titelkandidaat is. Want volgende week, nu ook, kwam hij 3000ste of zo tekort om in de top 10 te zitten. Maar die heeft fantastisch, groeit ook. En net zoals als Perez in zijn zesde race, vijf races moest hij wennen. De enige die dan een beetje achterblijft is Ricciardo. Maar Vettel is wel een man die wat brengt voor Aston Martin.
Ja.
Nee, het was genieten. Goed gedaan.
Ja, weet je wat ik ook leuk vind? Is dat zat ik gisteren te bedenken. Perez werd geroemd om zijn bandenmanagement toen hij voor Aston Martin en destijds Force India reed. Vettel, die wordt nu ook geroemd, want die ging ook veel langer door. Misschien zit het ook wel in die autocase en in de manier waarop ze met die auto omgaan. Dat ze gewoon met die auto echt heel lang door kunnen rijden
maar
vaak.
Maar dat bandenmanagement is natuurlijk heel beperkt. Kijk, natuurlijk helpt rijstijl, dat helpt.
Ja.
Maar ik bedoel, hoe vaak is niet, niet door ons, maar door de in het algemeen Verstappen geroemd. En nu is hij het slachtoffer ervan. Dus, en het is dezelfde rijder, hè?
Ja,
dus
ja, ja.
Dat is een beetje...
Gaan we niet meer over hebben?
Nee, eigenlijk niet.
Nee, wel over de routiniers. Want we hebben het Alonso, top die laatste paar ronden. Vettel, top. En ook Raikkonen. Een punt.
Ja.
Ja, ik vind dat toch mooi.
Ja, het is leuk. Scorebord.
Ja, is ook scorebord. Alleen aan de andere kant, als het een beetje chaos is, dan komen ze wel bovendrijven. En dat vind ik dan toch mooi, Kees.
Ja, maar ik kom dan even terug op Hamilton. Dat is toch ook een ervaren rot. Maar die kwam even niet bovendrijven.
Nee, die verzoop.
Ja.
Ja, wel mooi. Hoe zou
maar dat... het is wel heel leuk dat die jongens, de veteranen, ook beloond worden een keer.
Ja. Hoe zou jij nou... de sfeer in Brackley willen beschrijven, Kees. Ja, ik weet dat jij wel eens meetings hebt meegemaakt in Maranello als het niet allemaal ging zoals het moest bij Ferrari. Hoe zouden ze daar nu bij Mercedes mee omgaan? Is er stress? Denken ze het komt wel goed in Paul Ricard?
Nou, ik denk wel dat ze zich zorgen maken en ik kan er niet over oordelen hoe dan de sfeer is. Ik kan begrijpen, mijn grote verrassing was de eerste race die ik deed, werd Ferrari tweede en toen was er al crisis. Maar, ik moet zeggen, in roze-brown. Ik was blij, het tweede.
Ja.
Oh, was er al crisis. Maar ik moet zeggen, in roze-brown en Jean Todt en Michael Schumacher waren dat mensen die zeiden, daar was nooit zo'n paniek of slechte sfeer, want die zeiden, jongens, het was niet goed, maar we kijken vooruit, wat gaan we eraan doen?
Ja.
Dat weet ik niet. Ik bedoel, dit is niet Mercedes uit de DTM, maar daar heb ik meegemaakt. Ja, dan gingen de tafels omhoog en vuisten die hem weer naar beneden sloegen. En alles, dus dat was niet prettig.
Nee.
Ik kan niet zeggen dat bij Ferrari crisis niet, maar dat was...
Andere crisis.
Ja, dat was te handelen. Maar bij Mercedes. Maar ik weet het niet hoe Toto Wolff dit regelt. Maar dat er een hoop spanning is, dat is zeker. Want ze moeten zich grote zorgen maken. Maar we hebben al een keer aangekondigd, hè, het komt het aan. En ik vond ook, als je kijkt naar de prestatie van de motoren. Want Honda zat er ook goed bij.
Hey, vier auto's in de top 10, hè? Kwalificatie.
Precies. Maar, maar er waren tijden, hè, dat als je geen Mercedes had, dan kwam je eigenlijk niet meer mee. En ik denk toch ook dat daar ook... Eén, zijn ze natuurlijk al uitgetrukt door Red Bull, dat je niet meer die mapping mag hebben, hè, om te verstellen. Maar dat, volgens mij zet ze dat toch wat in snelheid terug. Dus goed gedaan door Horner. Maar niet zo slim dat Mercedes dat geaccepteerd heeft. En ik denk dat ze dat wapen in ieder geval, bijna een onverslaanbare motor, dat ze dat ook niet meer hebben.
Nee, gelukkig niet.
Zo, en dat is ook compliment aan Honda. Die hebben ook goed werk gedaan.
En ik moet ook zeggen, de Ferrari motor is ook geen slechte motor op dit moment, hè?
Nee, dat is waar. En misschien, hè, die is geloof ik niet de eerste man die Mercedes verliet, hè, de topman, de motorenman, door Red Bull benaderd. Maar misschien is het gemis van Pieter, heette die, dacht ik.
Kauwel, toch?
Ja. Zo, gaat het nu ook tellen?
Ja.
Dat.
We hebben allebei een zwak voor AlphaTauri en in het bijzonder Frans Toost. Ik vond het mooi om Gasly op het podium te zien. Altijd leuk. Altijd meteen goed voor app- en sms-verkeer. Maar waar ik het eigenlijk over wil hebben, is het mooiste nieuws na Monaco, is dat ze ongeveer Yuki Tsunoda verteld hebben. Oh ja, trouwens, vanaf nu woon je in Faenza. Frans Toost die zegt wat jij moet doen iedere dag. Van de tijd dat je opstaat tot de tijd dat je gaat slapen, eten. Nou, ga maar door. Dit is jouw schema. Je spullen zorgen wij wel dat die vanuit Engeland en Italië komen. Want zo gaat het niet verder. En dan zeg ik, nou, dan heeft die Toost snel succes gehad met die Tsunoda. Want die heeft zijn beste weekend tot nu toe gehad.
of laat ik zeggen, mijn zwak voor Frans is, dat is nog old school.
Ja.
En die heeft er ook soms onorthodoxe methodes. En dit is er één van. En die benadert dat ook niet via de computer of wat dan ook. Die spreekt persoonlijk en in duidelijke taal. En ja, als dit nog een vervolg krijgt. Maar het is hartstikke goed, want Frans zal waarschijnlijk gezien hebben. Hè, die is ook niet de man met de aktentas, maar die is met die mensen, met zijn monteurs, met zijn rijden. Heeft waarschijnlijk gezien wat er aan bij Tsunoda ontbreekt. En zegt, dat gaan we even veranderen.
Ja.
En als hij zegt, dat gaan we veranderen, dan doe je dat ook.
Ja, want het mooie is dat hij het is 8 uur in de sportschool. En de eerste dag is hij 8 uur in de sportschool. Hoezo zo vroeg? 8 uur in de sportschool. 11 uur meeting met de engineers.
En geen discussie.
En geen discussie.
Dat doen we.
Juist. Ja, maar wanneer moet ik lunchen? Van 12:30 tot 1 is lunch. En daarna? Daarna ga je weer de sportschool in. Ja, ik bedoel, het is natuurlijk gewoon.
Ja, en als je dat niet doet, dan pakt hij op en dan brengt hij je daarheen. Hè?
Ja.
Nee, maar dat is ook waarom ik een zwak voor hem heb. En dat is gewoon een van de ouderwetse teambazen. En ja, die heeft aan zijn, zelfs toen hij monteur was van Walter Lechner, eigenlijk die mentaliteit niks veranderd.
Nee, mooi hè?
Ja.
Ik zit met bevende handen te kijken, Kees, naar de volgende Grand Prix. Want ik vind ze mooi dat er muur track limits is. En dan gaan we naar Paul Ricard. En dan gaan we weer zeuren. Maar het is toch. Oké. Max krijgt eigenlijk, als je het heel positief ziet, 2 keer pole position door zijn neus geboord. Omdat er een rode vlag is in de kwalificatie. Aan de andere kant, ik ben wel blij dat je van die track limits af bent.
Vanwege die muur?
Ja.
Ja, maar dat volgende race zien we daar natuurlijk hele andere omstandigheden. Want je moet eerst al eens weten waar je gaat rijden.
Ja.
Zo breed is het daar.
Ja, dat is niet normaal.
Dus, nee, dan komt dat weer terug.
Ja.
En moeten we daar verder over in? Daar zijn wij het niet mee eens.
Goed zo. Ik pak een foto, Kees. Wat zie jij?
Zandvoort. Ja,
ja,
dan zie ik Niki Lauda.
Ja.
Dan zie ik een McLaren. Wel slanker, maar toch ook redelijk forse auto. Met een TAG-motor erin. Ontworpen, gebouwd door Porsche.
Ja.
En ik zie het ook, maar de 83.
Ja.
Maar ik herinner mij nog dat die auto's hun debuut maakte op Zandvoort. En Zandvoort is voor een aantal dingen, ook de Cosworth en nog een monocoque, legendarisch. Hè, waar vaak debuut. Ja, en dat was een sensatie. En helaas, vorige keer hadden we een foto van Ronnie Patterson. Dus ik begrijp nu ook waar je naartoe wil. Want ik heb daar niks mee te maken, dus ik heb er ook niet veel over te zeggen. Maar de man die eigenlijk heel belangrijk was voor het succes van Williams en daarna van McLaren en voor Porsche, die is gisteren of eergisteren overleden.
Ja, Mansoor Oje.
Ja.
Financierde de motor.
Ja.
Groot supporter van Ron Dennis. En zei, wij gaan de wereld veroveren. En is nog steeds, uit mijn hoofd zeg ik, is hij via zijn bedrijf, maar is hij nog steeds voor 14% of 15% eigenaar van McLaren.
Ja, was groter, maar sinds de overname door de Bahrainis is hij kleine aandeelhouder.
Ja.
Ja, of was, hè, maar zijn zoon zit in de directie. En een keurige man, alhoewel die ook in wapens en zo handelde.
Ja, ze deden in van alles. En een van de dingen die ik mij... daarom vind ik het zo mooi dat ze die motor gingen bouwen. Ze gingen die motor bouwen. Klein, turbo, veel vermogen. En toen zei hij, je moet hem zo bouwen en zo betrouwbaar bouwen... dat we hem ook in een helikopter kunnen zetten.
Ja, daar had hij belang bij.
Daar had hij belang bij.
En je komt dan even, dat was wel iets, een trendsetter in Formule 1. Want John Barnard... wat een chassisontwerper was, hè, de man die ook de koolstofvezel, waar natuurlijk ook heel veel veiligheid aan te danken is, die bepaalde eigenlijk voor Porsche welke hoek, waar de accessoires moesten zitten, zoals waterpomp en dat soort dingen. Dat zette een hele trend. Hè. Vroeger werd een motor gemaakt en dan paste je maar aan je auto aan. Hè, of de auto aan die motor. En hier werd de motor aan de auto aangepast.
Ja.
En dus hij is sowieso bijzonder. Maar hij was nog jong, tenminste 68. Maar al heel lang zwaar ziek. Hè? Twee longtransplantaties gehad. Mm-hmm. En het is te hopen dat het even ophoudt met legendarische figuren.
Ja,
die afscheid nemen.
Ja, persoonlijk, de andere auto van het team werd toen gereden door John Watson. John Watson was degene waarmee ik in de Formule 1 binnenkwam. Samen deden we commentaar. En ja, Mansour die was nog steeds bij McLaren enorm aanwezig. En met John was het, ja, ik zeg wel eens, ik had geen kruiwagen, maar een complete meskar of een boerenkar om de Formule 1 in te rijden. Want ik zat met de man te lunchen en het is een van de meest vriendelijke mannen die je ooit in je leven tegenkomt. Die ook een enorm oog voor detail heeft. En daar wist, ik heb niks met horloges. Nou, Tak had Tak Heuer natuurlijk als horlogefabrikant. En dat... wist hij ook, weet je wel, van ja, als er wat was met horloges, ja, Allard hoef je niet te vragen, want die heeft er niks mee. Ja, dat vond ik mooi. En dat van die kleine details, want wie ben ik dan uiteindelijk? Hè?
Nee, maar absoluut een keurige en een liefhebber ook, hè? Ondanks al zijn weelde en echt een liefhebber.
Ja, mooi, jammer.
Ja.
Ja. Dus laten we hopen dat volgend jaar, volgende week doen we weer gewoon een foto waar jij ze mee hebt, Kees.
Oké, dat lijkt me. Dit moet ook genoemd worden, maar
ja, nee,
volgende week weer wat vrolijks.
Ja, ik weet niet of we dat vrolijk nieuws moeten noemen of minder vrolijk nieuws. Maar Mazepin, die moet misschien wat Grand Prix missen, Kees.
Heb ik ook gehoord. Ja. Dan wordt hij misschien tankchauffeur.
Nou ja, het mooie vind ik dat er is nog steeds dienstplicht. En al heb je miljarden op de bank staan, daar kan je dus niet zomaar onderuit.
Ja, maar die miljarden is één ding. Maar je bent ook bevriend met Poetin.
Ja.
En toch moet hij het leren. Dat zie je, dat nog steeds het Sovjet-systeem van arm of rijk, iedereen heeft een plicht.
Ja, en ik moet ook wel, het aparte is dat het is nu in het nieuws, wij weten het, wij praten erover, dus het wordt nu ook lastig om er onderuit te komen. Kijk, als je dat een beetje stille diplomatie ergens probeert te regelen, dat begrijp ik nog, maar ja, nu weet iedereen het.
Ja, maar laten we dan maar, nou ja, laten we eerst afwachten, hè. Je weet nooit hoe dingen in dat soort landen lopen, dus laten we dat eerst afwachten, maar ik spreek wel de hoop uit. Dat als hij tankchauffeur wordt, dat hij niet het verkeerde knopje zoals Hamilton omzet.
Dat hij ineens de verkeerde kant op schiet. Ja. Of überhaupt schiet. Wat wel apart is, Kees, is dat er zijn meer landen. Hè. Finland heeft volgens mij nog dienstplicht. Oostenrijk, daar is ook af en toe wat nog dat je dingen moet doen. Maar daar wordt voor sporters vaak wel iets geregeld dat ze door kunnen gaan met hun sport. He, dan moet je misschien in een oude vandaag huis. Je moet wel wat doen. Alleen, er wordt rekening gehouden met het feit dat je internationaal sport. En dat is dus schijnbaar hier dus niet het geval voorlopig.
Ja, weet ik niet.
En dat vind ik dan wel heel interessant.
Schijnbaar, ik weet het niet hoe. Nee. Ik dacht altijd dat de voormalige socialistische landen veel deden aan sport.
Ja.
En veel uitzonderingen maakten. Maar dat weet ik niet, dus daar kan ik ook niet over oordelen.
Nou, we houden het in de gaten.
We houden het in de gaten. Ja. We zullen hem ook missen.
Ja. Buiten de Formule 1, Nederlanders succesvol. Ja, European Le Mans serie. Nick de Vries gewonnen. Goed gedaan. Job van Uytert op het podium. Kees, iets gemist in Baku?
Nee, ja, het vuil wat op de baan lag, hè, heb ik niet gezien. Nee, maar heel misschien even terzijde, want je noemt ook sportwagens alles. Heb je toevallig gezien op het nieuws het water wat over Spa liep?
Ja.
Onvoorstelbaar.
En ze willen deze week alweer de baan open doen, maar ik begrijp dat de tunnel op instorten staat.
Oké, dat heb ik niet gehoord. Ja. Maar het was ongelooflijk de hoeveelheid water die daar gevallen is en stroomde.
Ja, wij kunnen zeggen van we hebben wel eens hondenweer meegemaakt in Spa, maar dit slagen we
niet. Nee, dit sloeg nergens op.
Nou, zoeken.
En wij hebben mooi weer.
Kees, ben ik wat vergeten?
Dat Brazilië toch ook van de lijst.
Oh ja, want inmiddels is officieel dat de Grand Prix van Singapore niet doorgaat. De volgende, we wachten op bevestiging dat Brazilië niet doorgaat.
Daar wachten we op en dan volgt er nog wel één. Maar, en wie de vervangers worden of waar de vervangers zijn, is nog niet duidelijk. Ik vermoed dat we misschien 1-2 races minder krijgen.
Ja, de kalender, hij is nog niet definitief. Wat wel definitief is, is dat dit het einde is van deze slipstream. Volgende week kijken we vooruit naar de Grand Prix van Frankrijk en hebben we tijd om jullie vragen te beantwoorden. Heb je een bij voorkeur technische vraag aan Kees of mij, of aan ons allebei, of misschien alleen aan Kees? Stel hem dan in de comments en dan komen we er volgende week op terug. Laat een duimpje achter, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.